Zo, ik denk dat de meesten wel binnen zijn. Fijn dat jullie allemaal weer gekomen zijn, zo snel na de jaarwisseling. Sommigen dachten van het duurt misschien nog een week, maar het is echt op de 4e januari. Allemaal zoals we dat misschien steeds minder horen, veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar. En boven het psalm in de Bijbel staat, aan 's Heren zegen is alles gelegen. En ik weet niet of jullie dat gedaan hebben, maar dan vraag je, wat verwachten we van dit nieuwe jaar? Nou, de grootste zegen, en ik hoop dat die zegen je deel al is, en als dat nog niet zo is, dan hoop ik dat dat vanavond nog gebeurt, is dat je de Heer Jezus kent. Het eerste lied wat we gaan zingen is, o welk een wonderen verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. En als je mag weten dat je gevonden bent door hem en dat je hem gevonden heeft en dat hij jou gevonden heeft, dan zegt dat derde regel, lofprijs vervult nu mijn harten. En dat hoop ik dat je dat mag weten, dat het geval is. Niets kan van Jezus mij scheiden, ook in het nieuwe jaar niet. Mijn verlangen is, en dat heb ik ook tegen de Heer gezegd, van Heer, doe mij van hier niet optrekken als u niet meegaat. En dan mag je weten dat de Heer niets anders verlangt dan met ons, met u en met jou en met mij mee te gaan door dit jaar 2011. En zij deden die zegen zijn discipelen, ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleindende wereld. Is dat niet een geweldige belofte? Om zo 2011 in te gaan, om het zo van hem te verwachten. Stel je hart open voor de dingen die van hem zijn. Vanavond is er een les aan de orde, ik zou het willen zeggen, en we zullen het ook van onze broeder horen. Een geweldig thema, een geweldige les. Wat betekent het kruis en het volbrachte werk aan dat kruis voor ons nou persoonlijk? Daar gaan we meer van horen. Strek je daarnaar uit en stel je hart ervoor open. We gaan het eerste lied met elkaar zingen. Genade kocht mij vrij, o welk een wonderen verlosser vond ik in mijn heiland en Heer. Waarvan het laatste couplet dan zegt, werd niet gered door mijn werken. Zelfs niet door berouwvol geween. Nog door mijn worstelingen strijden, maar slechts door genade alleen. Genade alleen. En die is heilbrengend verschenen aan alle mensen. We gaan samen met elkaar zien.
Dat maakt het 270.
Dank je wel.
Johan, de heerbeelden zijn nog onderweg.
Oké. Opwekking 217.
Zullen we samen eerst danken en bidden.
Ja, Heren, zo komen we bij u om u te danken. Te danken, Heren, dat we zo in alle vrijheid, zo in dit pas begonnen jaar hier weer bij elkaar mogen zijn voor het onderwijs vanuit uw woord. En Heren, we moeten belijden dat we er vaak zo weinig over nadenken of bij stilstaan, hoe bijzonder dat is. Dat we zo in alle vrijheid hier kunnen zijn, dat we uw woord mogen hebben in allerlei vertalingen, te veel om op te noemen. En dat niemand ons belet, Heren, om met dat woord bezig te zijn. Dat woord wat leven is, dat woord wat geest is, dat woord dat blijft tot in der eeuwigheid. Dat woord dat spreekt van het woord dat vlees geworden is, van de Heere Jezus Christus, de middelaar tussen God en mensen. En Heren, we danken u dat er een kruis heeft gestaan in deze wereld. En dat u, Heer Jezus, bereid was om af te dalen vanuit de hemelse heerlijkheid in een wereld verloren in zonde en schuld. En dat u bereid was om de wil van de Vader te doen. En dat zo de liefde van uw Vader tot ons gekomen is in uw Zoon. Want we weten dat alleen in de Heer Jezus Christus dat er de liefde van God de Vader tot ons kan komen. Dat de genade tot ons kan komen. Dat er leven tot ons kan komen. Heren, we danken u voor uw bereidheid om voor zondaren te sterven. Dat u kwam niet om te heersen, maar om te dienen. En uw leven te geven als een losprijs voor velen. Heren, we willen u danken voor dat kruis dat gestaan heeft op Golgotha. En het werk wat u daar volbracht hebt. En we mogen ons uitstrekken naar wat u door onze broeder ons wil meedelen. Heren, u weet hoe we gekomen zijn. U weet ook hoe we het nieuwe jaar ingegaan zijn. U kent onze verwachting. U kent onze hartsgesteldheid. Heren, misschien is het heel moeilijk in ons hart, in ons leven, in onze omstandigheden. Dat we wel gekomen zijn, maar dat we niet echt bij betrokken zijn. Heren, dan wil ik u vragen, wilt u een ieder vrijzetten, vrijmaken? Opdat de woorden van eeuwig leven, opdat het nut van het volbrachte werk aan het kruis, dat we dat zullen begrijpen, dat dat ons zal verblijden. Dat wij gekocht en betaald zijn door de prijs van uw dierbaar bloed, dat reinigt van alle zonden. En als we dat geloven, als we dat in geloof hebben aanvaard, dat niemand ons uit uw handen kan rukken. Heren, zo bidden we u dat u Jacques zijn lippen zalft. Ja, dat u hem aanraakt met een kool van uw altaar. Heren, van zichzelf kan hij het ook niet. En hij weet ook, Heren, dat hij in elk woord dat hij zal spreken, Heren, is ook zijn verlangen. En hij weet het ook, dat het woorden van u mogen zijn, dat het woorden van u zullen zijn. Heren, wilt u vanavond werken in alle harten van degenen die hier zijn. We hebben het allemaal zo nodig om steeds weer bepaald te worden bij die dingen die er nou echt toe doen, die echt belangrijk zijn. Juist ook in dit nieuwe jaar, om prioriteiten te stellen. Datgene wat ons echt verzadigen kan. Wilt u een ieder zegenen? Wilt u een ieder aanraken door uw Heilige Geest? Heren, we danken u dat we ons naar u mogen uitstrekken. Dat we ons hart voor u mogen openstellen. Dat we ons mogen laten reinigen door dat bloed wat gestort is op Golgotha. En Heren, dat we onszelf volkomen aan u mogen overgeven. Zo zien we uit naar wat u ons vanavond ook weer leren. Doe het ons begrijpen. Open onze ogen ervoor. En wilt u onze broeder zegenen in het brengen van dat woord. Geef hem, Heren, de leiding van uw Heilige Geest. En dat hij in de kracht van uw Geest hier vurig mag spreken. Dat we allemaal zullen bemerken. Niet alleen zullen weten, maar ook zullen bemerken dat u in ons midden bent. Geef dat we ook alles af kunnen leggen wat dat belemmert. En we willen ons richten op u alleen. Heren, het is genade, we weten het. In onszelf is niets aanwezig waardoor we er recht op zouden hebben. Maar we willen pleiten op dat volbrachte werk. We willen danken voor het woord wat u ons gegeven hebt, dat we mogen openen. En dat de opening van dat woord aan licht mag verspreiden. En het mag ons verlichten. Het licht dat uitgaat boven alle kunstlicht van deze wereld. Het licht van het licht der wereld, Jezus Christus. Heren, zo zien we naar u op. Ook als we zingen in de liederen van het kruis op Golgotha. van wat u dan gedaan hebt. Heer, en wat het voor ons betekent. Zegen ons zo vanavond, Heer. En we danken u. Ja, dat u niets liever wil en het in ons verlangen. Zodat we een heerlijke avond met elkaar mogen hebben. Tot lof en eer en prijs van uw grote naam. We bidden u in Jezus' naam uit genade. Amen. Als het goed is, hebben jullie allemaal op je stoel ook een lied gevonden dat heet Golgotha. Nou is het een lied op een bekende wijs, tenminste voor velen vandaag aan de dag een bekende wijs. Maar de tekst is wat herschreven en we dachten dat dit een heel fijn lied was om juist op deze avond, waarop de les over het kruis wordt behandeld, om dat met elkaar te zingen. Golgotha, al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar Golgotha. Heer Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Heer, schenk mij toch uw genade. Ik wil leven tot uw eer. Golgotha, we gaan het samen met elkaar zingen. volgende lied is 645 uit Johan de Heer. De bundels zijn er intussen, heb ik begrepen. Samen doen graag. Er zijn te weinig en die zijn er niet te veel. Diep, diep aan uw voeten, o Jezus, buig ik neer. En voel de troost, de zoeten, dat gij mij aanneemt, Heer. Een ander lied zegt, Jezus neemt de zondaars aan. En de Bijbel zegt ook dat allen die hem aangenomen hebben, de Heer Jezus, die heeft die macht gegeven om een kind van God te worden. Diep, diep aan uw voeten. Dicht, dicht, zegt het vierde couplet, aan uw harten, daar vindt mijn ziel haar lust. In stormen en in smarten. We weten niet wat 2011 ons brengt. Maar lust en rust, dat is er dicht bij de Heer. Ben daar alleen gerust. Heer, wil mij dieper gronden in u de heilsfontein. Dat ons verlangen is, is geweldig. Aan u als rank verbonden zal ik eeuwig de uwe zijn. Diep, diep aan uw voeten. Voordat we gaan luisteren naar onze broeder Jacques, hebben we nog één heerlijk lied. En dat is 220 uit Opwekking. En ik hoop en ik bid dat jullie dat allemaal ook met je hart en met je mond kunnen beamen. Volle verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. In hem zal ik zalig, zalig steeds zijn, wedergeboren. door Jezus bloed. Dit is mijn vreugde. Altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. Jezus zei het in Johannes 15. Blijf in mij zoals ik in u. Blijf in mij zoals ik in u. En hij blijft in ons. En hij vraagt ook van ons om in hem te blijven. Dat is het beste. Het eigen ik doden. Zijn wil alleen. Rijk in mijn heiland. Leven voor God. 220 uit Opwekking. En daarna gaan we luisteren naar onze broeder.
Let's take the first time. Iedereen weer heel hartelijk welkom. Het doet me ontzettend goed dat we met zoveel bij elkaar zijn vanavond. Een nieuw jaar ligt voor ons en ik wens jullie aan het begin van dit nieuwe jaar, ook namens Annette, Gods rijke zegen toe. En dat we veel in de nabijheid van onze God de Vader mogen verkeren aan zijn voeten. Van hem mogen leren. En ook dit jaar dat het een jaar zal zijn dat vrucht zal dragen voor hem. Want daar gaat het om. Wij leven hier voor hem. We willen toegewijd aan hem leven. En daarom is het ook geweldig om met dit thema vanavond te beginnen. Dus nogmaals, heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb er enorm veel zin in. En als je dan aan zo'n studie begint, dan blijf je lezen en dan blijf je dingen ontdekken. En dan heb je eigenlijk weer veel te veel stof voor één avond. En ik hoop dat het jullie ook is vergaan. Zo is vergaan. Een aantal van jullie zijn ook nieuw. Ik heb nog niet al jullie namen. Ik zie hier en daar wat nieuwe gezichten. Althans, ik ben hier nieuw, maar je gezicht dat heb je al wat langer. Maar jullie gegevens, die heb ik nog niet. Dus als je na afloop even je gegevens wil achterlaten en je e-mailadres, dan kan ik je dat op de hoogte houden van deze avonden en wat nieuwsberichten of wat andere dingen. Dus als we dat afspreken, dan, en ik heb ook nog boeken bij me, dus dan kunnen we dat ook gelijk regelen. Dus voel je vrij. Dat wil ik even kwijt. Kees die gaf nog aan dat er aan de uitgang ligt de Elisabethbode. Er liggen er nog 100. Je kan er eentje meenemen als je dat wil. Dus dat is het eerste. Het tweede, wat ik nog even wil benadrukken, je hebt een aantal papieren op je stoel aangetroffen. En dat is onder andere een afbeelding van het kruis en de tabernakel. Het gaat vanavond over het gekruisigde leven. En ik zou een studie kunnen geven vanuit het Oude Testament, omdat in het Oude Testament het kruis van de Heer Jezus al zichtbaar wordt. Al zichtbaar is. Ik zou hier een aparte boodschap over kunnen houden, dat doe ik niet, maar ik was daarmee bezig en ik had contact met Cor gehad en ik dacht, volgens mij heb ik nog iets van zo'n afbeelding ergens. Dus die heb ik opgezocht en ik heb dat laten kopiëren. En ik denk dat dat wel mooi is, als je ziet dat het kruis van de Heer Jezus in de opstelling van het tabernakel al terugkomt. Dat is heel bijzonder. Dan zie je in de eerste plaats het brandofferaltaar, vervolgens het wasvat. Dan krijg je de kandelaar, het reukofferaltaar met toonbroden en dan vervolgens het heilige, de heilige, waar de ark stond. En het bijzondere is dat wij door het kruis, door het geloof in de Heer Jezus Christus, door mogen gaan tot in het heilige, de heilige. Dat wij een vrije toegang hebben tot de Vader. En dat wil dit figuur, deze afbeelding duidelijk maken. Nou, meer ga ik er niet van zeggen, je moet dat thuis maar eens wat nader bekijken en wellicht wat tekstgedeelten en dergelijke daarbij zoeken. Maar dat zou een hele mooie bijbelstudie voor jezelf kunnen zijn. Om te kijken, hey, hoe is dat in het Nieuwe Testament nou allemaal vervuld? Op de achterkant van hetzelfde papier vind je de aankondiging van de Maranatha-avond. Die wordt gehouden op 22 januari aanstaande. Dus op een zaterdagavond. En die avond wordt gehouden hier in de El Teto-kerk aan de Blokweerweg. Hier vlakbij. Het is iets groter als hier. Dus we hopen dat er velen op afkomen. Het is een avond die staat in het teken van in het licht van de eindtijd. En dit is de derde avond in een reeks van voorlopig 3. En we gaan kijken of we dat misschien gaan voortzetten. Maar de eerste keer ging het over de gemeente. De tweede avond ging het over Israël. En de derde avond zal ik zelf spreken over de toekomst van de volken. En ik hoop daar ook een stuk actualiteit in te brengen. Dus jullie zijn daarbij allemaal hartelijk uitgenodigd. En zeg je van, nou, ik heb hem al in mijn agenda genoteerd. Dan kan je deze weer doorgeven. Het is maar niet zo.
Ja,
even
vragen. Heb je daar nog geluidsopnames van die
avond? Die heb ik wel. Maar die staan, ik heb er sowieso één. Heb jij nog een opslagen voor op je computer of niet?
Waar zit dan de Maranatha aan?
Ja? Ik zou dat even moeten nakijken. Volgens mij hebben ze alle twee. Maar ik moet ik even. Voor mij hebben ze alle twee. Ja. Dat is altijd iets waar je vooraf niet altijd over nadenkt. Over geluidsopnames. Maar goed, dat is wel handig, hè? Goed, nou dat waren even de praktische mededelingen. gaan we nu verder met de les 12. Het gekruisigde leven, met Christus gekruisigd zijn. Nou, wat ik al zei, ik ben daarmee bezig gegaan en daar komt zoveel stof, als je dat komt er los, als je dat gaat onderzoeken en dat gaat bekijken van verschillende kanten. Ik kan vanavond meer niet zeggen dan dat ik wel kan zeggen. En ik wil dan ook benadrukken dat je de les goed moet doornemen en met name ook de bijlagen die bij de les zitten. Die zijn heel confronterend wel. Ik hoop dat je ze allemaal hebt doorgelezen. Maar neem die les goed door. En ik wil vanavond een aanvulling geven daarop. En een accent leggen wat met name zal liggen op het kruis en de betekenis van het kruis in de Bijbel. En de betekenis van het kruis in ons persoonlijk geestelijk leven. En ik wil je meenemen naar verschillende Bijbelplaatsen waarin het kruis naar voren komt. En als ik het over het kruis heb, dan heb ik het niet zozeer over die twee stukken hout of hoe dat er dan ook uit zal hebben gezien. Daar verschillende meningen nogal over. Maar als ik het over het kruis heb, dan heb ik het over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, wat Hij op Golgotha heeft verricht. En vanavond gaat het dus over het gekruisigde leven en nog niet over het opstandingsleven. Dus ik zeg van tevoren maar, je moet mij geen eenzijdigheid verwijten vanavond, want volgende keer komt het andere deel. Want als we met Hem begraven zijn, als we met Hem gekruisigd zijn, begraven zijn, dan zijn we ook met Hem opgestaan. Maar vanavond het met Hem gekruisigd zijn. Als ik vanavond begin met een vraag te stellen, en die moet je eerlijk op antwoorden. Wie van jullie gelooft er in de Heer Jezus Christus tot vergeving van zijn zonde en heeft vanavond eeuwig leven? Wie van jullie gelooft dat? Steek je vingers op. Nou, sommigen gingen wat langzaam omhoog, het is natuurlijk een beetje schuchter. Maar voor zover ik kon zien, heeft iedereen zijn vinger opgestoken. Nou, een volgende vraag. Wie van jullie is geestelijk gestorven? Wie is er met Christus gekruisigd? Mag jullie je vinger opsteken? Dit vind ik heel bijzonder. Dus vanavond is uit het vingeropsteken openbaar gekomen dat je onderwijs nodig hebt over wat het is om met Christus gekruisigd te zijn. Want iedereen stak zijn vinger op toen ik vroeg, geloof je in de Heer Jezus? Maar een enkeling stak zijn vinger op toen ik vroeg, ben jij geestelijk gestorven? En de Bijbel zegt dat dat samenvalt. Dat dat niet twee verschillende dingen zijn. Dus ik ga nog een keer vragen, wie van jullie is geestelijk gestorven? Bij sommigen is het nog niet gevallen. Maar goed, ik hoop dat hij na deze avond valt en gevallen is. Maar dit zijn dus geen twee verschillende dingen. Dit is één en hetzelfde. Alleen, ik merk ook in de omgang met heel veel christenen dat ze niet weten wat het inhoudt. Ja, geloven, dat doe ik wel. Maar gekruisigd zijn met Hem, wat houdt het nou precies in? Laat staan begraven zijn met Hem. Maar het is hetzelfde. En dit is denk ik vanavond de sleutel voor ontspannen, krachtig, geestelijk leven. Als je dit verstaat. En daarom ben ik ook blij dat jullie vanavond met zoveel zijn gekomen. Dit is de sleutel voor het christelijk, gezond christelijk leven. En ik zeg vooraf dat als het gaat om het gekruisigde leven, ik had het er net al even over met iemand, dan is dat ook een geloofszaak. Dat je het in het geloof gaat aanvaarden wat er met jou gebeurd is. En dat is belangrijk omdat de kans groot is dat na vanavond er sommigen van jullie naar mij toe komen en zeggen, ja, maar ik voel altijd, ja, maar de praktijk van mijn leven is altijd. En dan kom je heel sterk op het ervaringsniveau. Maar God wil je vanavond leren wat Hij zegt over wat er met jou gebeurd is. toen je tot geloof bent gekomen. En wat het gevolg daarvan is in je leven. Dus het is een geloofzaak. En als je bijbelstudie doet, en ik hoop dat jullie dat doen, dan zou je op verschillende manieren de Bijbel kunnen bestuderen. Je kan bijvoorbeeld een bepaald woord nemen en kijken hoeveel keer komt dat woord voor, waar komt het voor, in welk verband en wat heeft dat woord te zeggen. Nou, het is heel opmerkelijk dat als je in de Bijbel het woordje sterven neemt, dan heeft dat heel vaak te maken met leven. Bijbels gezien. Als je het over sterven hebt, dan heb je het vaak over het leven. Dat is in de Bijbel, niet in alle gevallen, maar heel vaak aan elkaar gekoppeld. En ik kan je dat aantonen vanuit de Bijbel. Je kent allemaal de geschiedenis of de les van de tarwekorrel uit Johannes 12. En ik ga verschillende tekstgedeelten met jullie lezen, steeds een paar versen, en zo hoop ik je mee te nemen. Johannes 12, vers 23. De les van de tarwekorrel. Als het in de Bijbel gaat over sterven, dan houdt dat verband met leven. En dat is heel bijzonder, omdat dat in ons natuurlijke leven tegenstrijdig is. Het is een tegenstelling. In vers 24 van hoofdstuk 12 staat: voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven zal verliezen, even kijken hoor, die zijn leven lief heeft, sorry, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Het tarwegraan, lezen we hier, dat sterft. En als het gestorven is, brengt het pas vrucht voort. En we hebben allemaal wel eens een veld gezien waar tarwe opgroeit. Een tarweveld. En dan vinden we prachtig, zeker als je op de juiste tijd dat veld bekijkt, dan is het een goudgele gloed ligt daarover. En als je dan een mooie blauwe lucht hebt, dan steekt dat tegen elkaar af. En dan zeggen de mensen, dat is mooi om naar te kijken. Om door tussen land, over landwegen te fietsen en dat te zien. Maar realiseer je dan dat wat je daar ziet eerst gestorven is. Dat iedere halm voortkomt uit een korrel. En die korrel is gestorven. En toen die korrel gestorven is, is die uit gaan lopen en zijn er meer korrels aan die halm gaan groeien. Door te sterven is er vrucht gekomen. Doordat die graankorrel is gestorven, is er leven gekomen. En dat wordt voor talloos veel producten gebruikt. De les van de tarwekorrel. Ik kan daar verder niet uitvoerig op ingaan. Maar het is één van de beelden die de Bijbel gebruikt. Dat sterven verband houdt met leven. En hoe was het bij de Heer Jezus zelf? Wat lezen we van hem? Nou, Jesaja die profeteerde al in hoofdstuk 53... Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer, hij is geofferd, hij heeft zijn leven gegeven, gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, vrucht zien. Toen de Heere Jezus gestorven is, toen is er leven in de wereld gebracht. Zijn stervensdag was het leven voor allen die in hem geloven. En hij moest eerst zijn leven afleggen. Hij moest de prijs betalen wat zijn eigen leven was. Om vervolgens leven te verwekken in u, in jou en in mij. Hij moest sterven om uiteindelijk vrucht te dragen. Doordat één man gestorven is, zijn er vele miljoenen, miljoenen gaan leven. Tot op de dag van vandaag. En dat is de enige reden dat ik hier sta vanavond. Dat hij gestorven is. Ja, wat meer is, hij is opgestaan. En hij geeft dat nieuwe leven aan een ieder die in hem gelooft. Eeuwig leven. Dus in het leven van Jezus zie je dat sterven te maken heeft met leven. Het een volgt op het ander, komt voort uit het ander. En hoe is dat nou in uw en in jou en in mijn leven? Vele mensen die ongelovig leven, die denken dat zij leven. Ja, ze leven wel, maar ze leven voor zichzelf, op zichzelf gericht. Maar pas als wij gestorven zijn, vandaar mijn vraag zojuist, als je geestelijk gestorven bent, pas dan ga je leven. De Bijbel zegt dat wij geestelijk dood zijn, als wij Jezus niet kennen. Dat is heel duidelijk, denk ik, en er zit geen woord Frans tussen. Maar zodra wij tot geloof komen, gaan wij leven. En ik zal daar straks nog op terugkomen dat het tot geloof komen betekent tegelijkertijd onze sterfdag. En als wij sterven, gaan wij leven en brengen wij vruchten voort die God welgevallig zijn. Alleen dan, als wij gestorven zijn. En daarom mijn vraag, bent u gestorven? En dat geldt in ons natuurlijk leven. Als we tot geloof zijn gekomen, dan sterven wij straks niet. Maar dan gaan wij over het lijden heen. Wij overlijden. Om vervolgens te leven. Dat is de toekomst van een christen. Of de Heer Jezus moet eerder komen en zijn gemeente tot zich nemen. Maar wij sterven en gaan leven. Maar zo is geestelijk ook. Wij gaan pas leven als we gestorven zijn. En dat sterven met leven te maken heeft, dat heeft alles te maken met het kruis van Golgotha. Door het kruis is dit mogelijk geworden. En het kruis is door de geschiedenis heen het symbool van de christenheid geworden. Het kruis. Hier hangt ook een kruis. Een ander draagt een kruis om zijn nek. Of hoe dan ook. Maar het is op de een of andere manier het symbool van de christenheid geworden. Je zou denken, waarom is dat niet een open graf? Want hij leeft. Maar ik heb nog niemand, je voelt het wel aan, ik heb nog niemand daarmee zien lopen, maar met een kruis. Die hebben we ons weg. Het symbool van de christenheid. Maar als je de christenen één voor één, en als ik jullie allemaal één voor één zou vragen, wat betekent dat nou, dat kruis? Ja, daar heeft de Heer Jezus aangehangen. Toen is hij gestorven, ja. Maar ik wil vanavond een stapje dieper gaan. Wat heeft dat met jou gedaan? Wat heeft dat met jou innerlijk gedaan? En het heeft mij enorm diep geraakt. Wat in de les staat. En ik ga dat letterlijk voorlezen. Dat heeft mij enorm geraakt in de voorbereiding. En ik hoop jullie ook. Daar staat een getuigenis in. Van George Muller. Dat was een godsman. Die God gebruikt heeft. Tot zegen van vele, vele mensen. Hij stichtte onder andere een weeshuis in Engeland. En op een dag kwamen de mensen naar hem toe en die zeiden tegen George Muller, wat is nou het geheim van jouw leven? Want die zagen in het leven van hem iets van de Heer Jezus. En misschien wel meer dan iets. Hij was vol van hem. En toen ze vroegen, wat is het geheim van jouw leven? En probeer daar vanavond een antwoord voor jezelf op te geven. Wat is nou het geheim van jouw leven? Is jouw leven wervend naar deze wereld toe? Als mensen jou, als mensen u ontmoeten, ontmoeten ze dan de Heer Jezus zelf? Zien ze in en door u heen de Heer Jezus? Zijn beeld. En toen ze die vraag stelde aan George Muller, toen zei hij, en ik vind dat zo diep, het heeft mij zo geraakt toen ik hierover aan het nadenken was. Het geheim van zijn leven is, er is een dag geweest dat ik stierf. Echt stierf. Stierf aan George Muller. Aan zijn opvattingen. aan zijn voorkeuren, aan zijn smaak, aan zijn wil. Hij stierf aan zichzelf. Zijn wil werd ondergeschikt aan Gods wil. Zijn voorkeur ondergeschikt aan Gods voorkeur. En hij stierf niet alleen aan zichzelf, hij gaat nog een stapje dieper. Hij stierf aan de wereld en aan haar goedkeuring of afkeuring. Ben je daar al aan gestorven? De goedkeuring van mensen. Hoe ze over je denken. Ja, als ze toch maar zo over me denken. Om in een goed blaadje te staan. Om je tot het uiterste in te spannen voor deze wereld. Dat ze toch maar goed en positief over je denken. Hij zegt, ik ben eraan gestorven. Zelf stierf hij aan de goedkeuring of de afkeuring van zijn broeders en vrienden. Er was een sterfdag geweest in het leven van George Muller. En sindsdien heb ik alleen mijn best gedaan. Zo ontzettend diep. Alleen mijn best gedaan. Om de goedkeuring van God te verkrijgen. Deze man, deze godsman, kende een dag van sterven in zijn leven. En toen hij gestorven was, ging hij leven. En bracht hij vrucht voort. En ik denk dat heel veel christenen vandaag de dag niet wervend zijn. Dat de kracht, de geestelijke kracht in hun leven ontbreekt. Omdat ze zich niet bewust zijn wat het betekent om met Christus gestorven te zijn. Mijn ik is gestorven. Mijn ego. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is het geheim van het christenleven. We gaan naar Romeinen 1. En het gaat over het kruis van de Heer Jezus. Een paar schriftplaatsen. Romeinen 1. En daar staat in het 16e vers. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Romeinen 1 vers 16. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We hebben de kerstdagen achter de rug. En dan denken we na en er wordt veel geëvangeliseerd. En de blijde boodschap, het evangelie, wordt de wereld ingebracht. Maar hoe wordt het evangelie hier genoemd? Het evangelie van Christus. Wat zegt Paulus daarvan in vers 16? Het is een? Het is de kracht Gods. Wat is voor jou het evangelie? Is het evangelie van Christus de kracht van God? Niet zomaar een letter. De Bijbel zegt dat dit een kracht is. Vroeger las ik graag boeken met plaatjes. In de eerste plaats schoot het op. En in de tweede plaats had ik er wat meer bij. Als ik wat zag. Maar het is een boek zonder plaatjes en de Bijbel zegt, dit is de kracht van God. En een kracht zet je in beweging. Een kracht doet wat met je. Heeft u de kracht van het evangelie in uw leven ervaren? Niet alleen 10 jaar geleden, maar nu, vandaag, vanavond, 4 januari 2010, dat het evangelie de kracht van God is in jouw leven. Zo noemt Paulus dit. De kracht Gods. En nou gaan we verder. Naar 1 Korinthe 1. Maar Paulus zegt dat het voor Jood en Heiden de kracht van God is. 1 Korinthe 1. Vers 17. Daar staat het volgende. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Dat wil niet zeggen dat Paulus niet doopte. Dat wil zeggen dat hij prioriteiten stelde. Hij doopte ook, maar zijn eerste prioriteit was de verkondiging van het evangelie. Maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Dus de wijsheid van onze woorden kan het kruis leegmaken, ijdel maken, vruchteloos maken, zinloos maken. Paulus die was daar heel voorzichtig mee. Ik wil het kruis niet ontkrachten. Niet nutteloos maken. Maar nou komt het in vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. We hadden net het evangelie van Christus is de kracht Gods. Wat zegt Paulus hier als hij aan de Korintiërs schrijft? Het woord van het kruis is de kracht Gods. Dit is bijzonder. De eerste keer dat vanavond het kruis naar voren komt. Het woord van het kruis. Dus als het over het kruis gaat, als het over het evangelie gaat, als het over de Heer Jezus gaat, dan gaat het over het kruis. Het kruisevangelie. Ik weet niet of je een beetje thuis bent in de kleine kerkgeschiedenis, maar vroeger had je de gemeente, dat is een hele tijd terug, toen bestond ik ook nog niet, de kruisgemeente. Iemand die een beetje bevindelijk gereformeerd is aangelegd, die weet ongeveer wat ik bedoel. Gemeenten onder het kruis. Nou, alleen de naam ben ik heel tevreden over, vind ik mooi. De leer, dat zal ik de andere keer nog eens uitleggen. Maar de naam vind ik mooi, gemeenten onder het kruis. Daar hadden ze iets van bestaan, toen ze de naam formuleerden. En de christelijke gemeente vandaag is een gemeente onder het kruis. En zij worden benaderd en zij delen uit het kruisevangelie. En dat is belangrijk. Want ik zeg het vanavond heel duidelijk, dat een evangelie zonder het kruis is geen evangelie. Dat is een vals evangelie. Een evangelie waar het kruis van Christus uit verdwenen is, dat is niet een evangelie waar de Bijbel van spreekt. Want dat is een christendom waar ik nog het voor het zeggen heb. En waar ik nog niet met hem aan het kruis gegaan ben. Maar het evangelie van de Heer Jezus Christus is het evangelie van het kruis. Dus daarom mag je met een gerust hart dat kruis aan je nek dragen. Als je maar de man op het kruis niet vergeet. Want daar gaat het om. Nou gaan we naar vers 21. Dus ook het woord van het kruis. Het kan confronterend klinken. Maar de Bijbel zegt vanavond dat dat de kracht van God is. Als we over het kruis spreken, dan doet dat kracht. Laat het maar heel duidelijk zeggen. Vanavond spreek ik namens mijn Heer over het kruis van zijn Zoon. En ik heb geloofd dat het kracht doet vanavond. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het hier staat. Het woord van het kruis is de kracht van God in uw en in mijn leven. En wat staat er in vers 21 van 1 Korinther 1? Want namaal in de wijsheid van God, de wereld God niet gekend heeft door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis, de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Dit is heel bijzonder wat hier staat. De wijsheid, de raad van God, wordt uitgewerkt door de dwaasheid van de prediking. En misschien, jullie zijn allemaal hier enthousiast en verwachtingsvol naartoe gekomen, biddend. Dus je hebt verwachting vanavond. Maar misschien dat er hier mensen langslopen en die ons hier zien zitten. En denken, daar staat een mannetje vooraan met een boek en daar vertelt hij wat over. En ze geloven het nog ook. Maar de Bijbel zegt dat door de dwaasheid van wat ik nu doe, laten we het maar gewoon heel simpel houden, dat is dwaasheid voor mensen wat ik hier sta te doen. Dat staat hier. Door de dwaasheid der prediking. Maar je wordt zalig als je dit woord vanavond niet alleen hoort, maar ook aanneemt en eruit leeft. Het maakt zalig die gelooft. Dus dit eenvoudige middel, dat heeft God gebruikt. En gebruikt hij en zal hij gebruiken totdat hij komt, om mensen hun verstand te verlichten. om hun hart te openen en om hen een zicht te geven op de Heer Jezus. Dat is bijzonder. Zo simpel als een kathedertje met een microfoon en een Bijbel. En iemand erachter. En daarvan heeft God gezegd, door die dwaasheid ga ik mijn gemeente bouwen. Ga ik je trekken uit de duisternis en je overzetten in het rijk van het licht. Wat een geweldige zegen dat je vanavond hier mag zijn. Ten diepste aan de voeten van Jezus. En er komen mensen tot geloof. Dat woord gaat nooit leeg terug. Ook vanavond niet. Dat is mijn vrijmoedigheid ook vanavond. Dat ik weet dat als ik dat woord aan jullie breng, dat het kracht zal doen en dat het vrucht zal dragen. Voor de Heere God zelf. Omdat Hij het heeft gezegd. En zijn ja is ja. En dan staat er van de Joden, die begeerden een teken. En dat is niet een wonder of iets dergelijks. Weet je wat zij dachten? En dat was heel terecht. Ik heb met de kerst gesproken over Jesaja, over het vrederijk en de vredevorst ook hier. Maar die Joden verwachten een Messias. Een verlosser, een redder. Die hen vrede zou brengen. Een land, een rijk van vrede en gerechtigheid. Dus zij verwachten niet een gekruisigde Christus. Daar kom ik zo nog op terug. Maar zij verwachten een Messias die hen zou bevrijden van de overheersing van de Romeinen. Dus zij verwachten dat teken. Dat hij zijn rijk zou gaan stichten. Maar dat ging nog niet gebeuren. En de Grieken, ja, zij aanvaarden alleen wat overeenkwam met hun gedachten. Met hun ideeën, met hun wijsheid. En hierin was geen plaats voor Christus lijden en sterven. Ze zagen de noodzaak er niet van in. Ze zagen de heilzame werking van het kruis niet in. De Joden verlangden een teken. En de Grieken, de niet-Joden, de heidenen, wijsheid. Maar een kruis en een man die daar hangt, bepaalt geen wijsheid. Is dat nou de weg zoals God zijn heil uitwerkt? Nou, dat is de weg. Dat is de weg. Ik kom daar zo nog wel op terug. Maar dan staat hier in dat gedeelte dat Joden een teken begeerden, Grieken wijsheid. Maar dan staat er iets van de Heer Jezus. Wij prediken Christus, de gekruisigde. En dat is een tegenstelling. Dit is voor een Jood werkelijk een ergernis. Christus betekent gezalfde. Hij is gezalfd tot koning. En tegelijkertijd Christus de gekruisigde. De kruisdood was de vervloekte dood. Dus daar zegt Paulus twee dingen in één. Wat helemaal niet kan. Hij zegt Christus de gezalfde en tegelijk de gekruisigde. Hij stierf een vervloekte dood. Dat was tegenstrijdig aan elkaar. En dit was voor de Joden een aanstoot, een ergernis. Zij verwachten een onoverwinnelijke Messias. En niet een zwakke man aan een kruis die het uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Niet een zwakke man die uitriep: mijn dorst. Maar ze verwachten een man waar ze zich aan vast konden pakken en hem konden volgen, die vrede zou brengen in het land. En nu dit. Het was voor de Joden een aanstoot. En de Grieken, met hun grote verstand, ze zagen de heilzame werking van het kruis niet in. En mijn vraag aan jou, aan u vanavond is: ziet u de heilzame werking van het kruis? Ja, we kunnen natuurlijk, we hebben van het kruis een heel romantisch iets gemaakt. We fleuren het wat op. Maar dat kruis stond in de modder van de wereld. Het kruis is niet zo romantisch als wat wij ervan gemaakt hebben. De man van smarten. Wat ervaar jij van het kruis in je leven? Dit is zo belangrijk, zo fundamenteel. Maar God die weigert te voldoen aan de beoordelingscriteria van mensen. Hij gaat zijn weg. Hij voert zijn heilsplan uit. Hij heeft het bedacht. Hij heeft het uitgedacht. Hij heeft het uitgevoerd. En hij blijft het uitvoeren totdat hij komt. Hoe mensen ook over dat verlossingsplan denken. Ja, sterker nog, Paulus die zegt het zo krachtig Ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en wien gekruisigd. Het kruisevangelie, wat kracht doet. Lieve broeders en zusters, zie hier uw redder, jouw verlosser, jouw heiland. Niet een man, en ik bedoel dat eerbiedig, met een strak pak en een dikke stropdas, die met een hoop flair zijn boodschap uitspreekt, zoals Amerikaanse presidenten. Dat je zegt, nou dat is een man, daar kan je aan vasthouden. Dat is een echte leider. Dit is onze leider. Een man aan het kruis, die zichzelf verbrijzeld heeft. Voor u, voor jou en voor mij. Dit is onze verlosser. Dit is onze koning. Dat lied zegt het. Is dat mijn koning? Is dat de wens van de Vader? Kent u Jezus zo? Of is het die zoete lieve Jezus? Stil maar, wacht maar, alles opnieuw. Of is dit uw lijden? Dan val je niet in de smaak bij de wereld. Die zich vrijwillig overgaf. En zei, als jullie mijn zoeken, laat deze dan gaan. Maar dat is leiderschap. Dat is dienend leiderschap. Hij die zichzelf gaf, ik heb dat eerder hier gezegd, niet iets van zichzelf, maar die zichzelf gaf. En als hij de zijde heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Hij dronk de beker helemaal leeg. Dit is onze leider. Ben je nog steeds enthousiast over Jezus? De wereld heeft zijn idolen. Vandaag is er weer een gestorven. Het was een van de mannen die ik ook in mijn gedachten had. Koen Moulijn. Ik was vroeger helemaal weg van de voetbal. En hij speelde in de Kuip de sterren van Nederland. En hij is niet meer. De idolen van de wereld. Heldhaftige mannen. Mannen die wat te zeggen hebben. Die wat uitstralen. Maar mijn lijden hangt aan een kruis. Bebloed. En dat voor mij. Dat voor mij. Als ik de enige was. Die straks in de hemel zou zijn. Dan had hij nog de weg voor mij gegaan. Besef je dat? Zo lief had hij de wereld. God de Vader. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Dit is mijn heiland. En door te zien op de Heer Jezus Christus, door te zien op dat kruis, ontvang ik vergeving van mijn zonden en eeuwig leven. Weet je dat 100% zeker vanavond? Maar ik wil hier niet bij stil blijven staan. Nu gaan we een stapje verder. Want vele christenen kennen dit wel. Ja, ik heb vergeving van mijn zonden. Door het geloof in de Heer Jezus. Door wat Hij aan het kruis voor mij gedaan heeft. Dat is mooi, hè? Dat is nog buiten jou. Dat is wat Hij gedaan heeft. Maar nou gaan we met onszelf aan de slag. En nou moet je ook enthousiast blijven. Nou moet je er ook bij blijven. Nou moet je in vuur en vlam komen te staan. Of blijven staan. Voor wat er nu komt. Want weet je, het kruis bepaalt mij niet alleen bij de vergeving van mijn zonden. De schuld die hij daar betaald heeft. De zonde die hij daar weggedragen heeft. Mijn persoonlijke zonde. Maar het bepaalt mij ook bij mijn sterfdag. Bij de sterfdag van mijn eigen ik. De sterfdag van mijn ego. Is voor mij nu 10 jaar geleden. Toen ben ik gestorven. Gestorven. Om voor eeuwig te gaan leven. En deze kant van het kruis. Deze kant van het kruisevangelie is niet populair. Want weet je. Het is heel fijn om naar de hemel te gaan. Ik sprak Tweede Kerstdag op de Veluwe, daar heb ik het ook gezegd. Het is heel fijn om naar de hemel te gaan. Om fijn bij Jezus te zijn. Maar vind je het ook fijn om hier te leven? Zo vanuit het feit dat je met Hem gestorven bent. dat je het niet meer voor het zeggen hebt. Ja, zeker vergeving van zonde. Heerlijk. Geeft zo'n warm gevoel. Maar het sterven aan je eigen ik. Lieve mensen, het kruis staat voor reiniging. Het kruis staat voor bevrijding van het ik-gerichte leven. En hieronder valt onder andere de zonde, negatieve gedachten, verwarring, haat, bitterheid, egoïsme, elke vorm van disharmonie, trots, hoogmoed, onrust, onvrede. Ken je die dingen in je leven? Is dat leven in jou, in uw leven? Het kruis confronteert ons. Niet met de zonde aan de buitenkant, maar met mijn innerlijk. Mijn gedachtenleven. Mijn gevoelsleven. Mijn houding naar iemand anders. Daar confronteert het kruis mij mee. Lees alsjeblieft die bijlagers van broeder Gerard Duthoit. Over het sterven aan jezelf. Aangrijpend. Wat hij daarover schrijft. Wat het is om te sterven aan jezelf. Ik zou het allemaal uitvoerig willen behandelen. Maar het kan niet. De bevrijding die aan het kruis geschiet. Goed, je moet het thuis maar nakijken. Maar dit is waar het kruis mij bij bepaalt. En wat lees je van dit evangelie van het kruis dat ik gestorven ben? Dat betekent dat ik niet meer leef, maar Christus in mij. En in de cursus, ik ga het niet herhalen, maar dan lees je van Romeinen 6. Waar het gaat over het met hem gekruisigd zijn. En dat is heel mooi. Ik kwam een predikant tegen, die zei tegen me, weet je, vroeger was het altijd, en dan moet je niet schrikken, maar vroeger was het altijd hij voor mij. Hij voor mij. Maar naarmate ik meer en langer met hem wandel, wordt het steeds meer ik samen met hem. Dat is niet hoogmoedig, maar dit is geestelijke groei. Dat ik één plant met hem geworden ben, toen ik tot geloof kwam. Niet alleen hij voor mij, maar ik samen met hem. Een ander gedeelte is Galaten 2 vers 20, staat ook in de cursus. Maar waarvanuit ik dit gedeelte wil uitleggen, en wil je dat even bijpakken, is Colossenzen 3. Want je zal zeggen, ik ben het tot op heden van harte met je eens. Maar wat betekent het nou voor mij? Dat ik met hem gekruisigd ben. Als ik jullie zou vragen, voordat ik hiermee verder ga. Wie heeft er wel eens een prediking gehoord over het met Christus gekruisigd zijn? Of een toespraak, of wat dan ook. Wie heeft er wel eens wat van gehoord? Kijk hoe weinig dat er zijn. De Heer Jezus en het kruis wordt heel vaak gepredikt, puur tot vergeving van zonden. En het diepere leven met God komt men niet aan toe. Moet ik vanavond gewoon heel eerlijk zeggen. En daardoor denk ik dat heel veel christenen zwak zijn. Geestelijk zwak zijn. Colossenzen 3. Daar lees ik een aantal versen. Ik begin bij vers 3. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan volgt er een heel rijtje. En die moet je thuis maar verder nalezen. Colossenzen 3 vers 3 zegt tegen de gelovigen in Colosse en in Amsterdam vanavond: wij zijn gestorven. Nou, op de lagere school heb je geleerd dat dat voltooid verleden tijd is. VVT, zette mijn juffrouw er toen achter. VVT, voltooid verleden tijd. Het is een eenmalige gebeurtenis. Zo schrijft Paulus hierover. Ik sterf dus niet iedere dag. Ik ben één keer gestorven als het gaat om mijn oude mens. Eén keer gestorven. Wij leven dus niet meer. En wat is nu, want dat is vaak het probleem, hè. Ik zie jullie soms kijken en denk, ja, mooi, mooie theorie. Ik kom mee, maar nu de praktijk, want ik voel het zo niet. Heel veel gesprekken in de nazorg en pastoraat, ja, maar ik voel het zo niet. En ik voel het tegendeel. Maar God wil je vanavond iets leren, opdat je eruit zal gaan leven. Wat is nou dat gestorven zijn? Wie is gestorven? Mijn oude mens is gestorven. Wat is mijn oude mens? Dat is mijn eertijd. Dat is mijn leven voordat ik tot geloof kwam. Dat is dood. Dat leeft niet meer. Dat is wat Paulus hier schrijft. En door wie werd die oude mens geregeerd? Door wie? Door wat, kan ik beter zeggen. Door wat werd de oude mens geregeerd? Door de? Door de Satan, en dat wordt uitgewerkt in de zonde. Goed onthouden, de oude mens werd geregeerd. Het gaat erom wie heerschappij heeft. Werd geregeerd door de zonde. Door dat waarmee je Gods doel mist. En nu gaan we verder. De zonde, die had heerschappij. Die had het in mijn eertijds voor het zeggen, op alle terreinen. Tot zover is duidelijk. Dus die regeerde, die zat op de troon. Ik was een slaaf van de zonde, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Maar nou is dat lichaam van de zonde, nou is die oude mens, nou is dat leven van dat eertijds, teniet gedaan. Dat staat letterlijk in Romeinen 6. Teniet gedaan. Het heeft opgehouden te bestaan. Het is buiten werking gesteld. En ik hoop dat je dit gaat begrijpen. Gisteravond viel het pas bij mij. Tot in de diepte van mijn ziel. Want mijn oude mens werd geregeerd door de zonde. De zonde had invloed op mijn oude mens. Maar wat is er toen ik tot geloof kwam met die oude mens gebeurd? Die is gestorven. De zonde kan dus niks meer met die oude mens. Begrijp je dat? Want die is dood. Dus om het zo te zeggen, al zou de zonde een persoon zijn, dan heeft de zonde geen plezier meer, geen kans meer, geen grip meer op die oude mens. Die is toen hij tot geloof kwam gestorven. Die is met Christus aan het kruis gegaan. Die is het graf ingegaan, waarvan de dood het beeld is. Die leeft niet meer. Dus de zonde heeft niks meer met die oude mens. En nu komt het. Nu ben ik tot geloof gekomen en ben ik een nieuwe mens geworden. Die staat hier, hè? Een nieuwe mens geworden. Door wie wordt de nieuwe mens geregeerd?
Door Christus.
Door Christus. Dus als je... Ik ben mijn hoe heet het vergeten? Flip over. Ik weet het dan. Maar die oude mens, de zonde stond daarboven. Die oude mens is weggevallen. Nu ben ik een nieuw mens geworden. Die staat onder de heerschappij van Christus. En wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Nu gaat de zonde, die niks meer kan met die oude mens, die gaat op mijn nieuwe mens, op dat nieuwe leven aanvallen. Dus de zonde is niet uit mijn leven zozeer weg. Begrijp je het nu nog steeds? Dit is echt heel belangrijk. Maar die oude mens is dood. Dus hij kan daar niks meer mee. Dus wat gaat hij doen? De zonde gaat proberen om in mijn nieuwe mens binnen te komen. Maar die nieuwe mens wordt geregeerd door Christus. Wij zijn, luister goed, geen slaven meer van de zonde. Wij hoeven niet meer te zondigen. Hoe radicaal je dat vindt klinken. Maar wij hebben een nieuwe meester. En dat is niet de zonde. Dat is Christus. Die troont nu op mijn hart. En de zonde, die probeert daar een wicht tussen te drijven. Dus, in mijn eertijds, mijn oude mens, stelde ik al mijn leden, mijn ogen, mijn handen, mijn voeten, mijn benen, alles, ten dienste van de zonde. Ten dienste van degene die het voor het zeggen had in mijn leven. Daar bood ik alles aan aan. Ken je die tijd? De een misschien wat openlijker dan de ander. De een misschien wat bruter als de ander. Maar nu heb ik een nieuwe meester. Die regeert over de nieuwe mens. Christus. En nu stel ik mijn ogen, mijn oren, mijn voeten, mijn handen, alles ten dienste van hem. Dat is het nieuwe leven. En dat is wat Cor bedoelt Dat we in hem moeten blijven. We hebben dus niks meer met de oude mens te doen. Daarom, luister goed, de uitdrukking die in veel kerken naar voren komt, is van ja, ik heb nog zoveel te doen met mijn oude mens. Ik heb helemaal niks te doen met mijn oude mens. Ik heb je net uitgelegd vanuit de Bijbel dat de oude mens gestorven is. Die is dood. Dus ik heb het niet meer over mijn oude mens. Oh ja. Dus je bent volmaakt, je bent zonderloos. De eerste kritiekpunt al op deze boodschap. Als dit jouw eerste reactie is, dan heb je er vanavond niets van begrepen. Niets. Dit is wat de Bijbel zegt. En waardoor komen christenen niet tot vastigheid? Omdat ze dit niet begrijpen. Ze leven, ze zeggen ja, oh die oude mens kwam weer opzetten. Met eerbied gesproken, maar kwam die uit het graf? Hij is gestorven, hij leeft niet meer. Maar waar gaat het over? Ze merken dat de zonde probeert inbreuk te maken op hun relatie en ze noemen dat oude mens. Die oude mens leeft niet meer, die is met Christus aan het kruis gegaan. En ik moet leren om onder de heerschappij van Christus te leven. Ik moet leren om uit zijn genade te leven. Ik zou je een simpel voorbeeld geven en ieder voorbeeld gaat mank. Maar als een groot schip ons levenshuis is, dan is de kapitein die daar de zaak bestuurt de zonde, zoals we geboren zijn. Wat gebeurt er als we tot geloof komen? Wordt die kapitein die zonde helemaal van het schip gehaald? Nee, die stoppen we in het ruim. Achter slot en grendel. Er komt een nieuwe kapitein, dat is Jezus. Die heeft het op het levensschip voor het zeggen. En die zonde die wil uit die uit die hut of die tent waar hij zit. Hij wil uitbreken. En hij wil weer heerschappij krijgen over dat schip. Hij wil die stuurhut in. En dan moeten wij daarvoor waken. Dat wij leven onder de heerschappij, onder de besturing van Christus. Dus wij hebben niet de strijd met de oude mens. Die is gestorven. En ik hoop dat het valt in je hart. Dat is zomaar gebed geweest. Maar wij hebben te maken met een nieuwe mens. Gemaakt naar het beeld van de Heer Jezus. Die leeft onder zijn heerschappij. En wij moeten dus leren om de zonde te weerstaan. In de nieuwe mens is Jezus Heer. Hij is de krachtbron. Hij is het voorbeeld. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En de oude mens heeft afgedaan. Die is dood. En nou zou ik wel eens willen horen wat jullie denken. Want nou komen alle tegenwerpingen. Ja, maar je moet eens weten, jij kan het mooi vertellen daarvoor. Nee, ik ben net zoals jullie en ik heb dezelfde strijd doorgemaakt. Ik heb hetzelfde leven te leven. Maar is dit tot op heden duidelijk? Dit vind ik zo belangrijk. Je moet je dus ook niet meer bezighouden met die oude mens. Die bestaat niet meer. Is niet gedaan. En de oude mens kon zich, of de zonde kon zich alleen openbaren door die oude mens heen. En hij heeft nou geen recht meer op je. En daarom zegt Paulus, je bent geen slaaf meer van de zonde. Je hoeft niet vrijwillig. Je hebt van die zonde, oh de zonde, en dan worden ze meegevoerd. En alsof, nee, we hebben een nieuwe Heer. En hij zit op de troon. Maar is jouw focus ook op hem gericht? Is jouw focus op hem gericht? En als jij je maar laat vullen met hem, als er gemeenschap is met hem, dan krijgt de zonde geen voet aan de grond. En je moet die, hoe zeggen ze dat? Sommigen zitten die hond te voeden, hè? Ik ben het zelf even kwijt.
Je moet die oude hond geen eten geven.
Je moet die oude hond geen eten geven meer. En dat gebeurt heel vaak. En als je hem geen eten geeft, ik weet niet of je een kat hebt, ik niet. Als je kat geen eten geeft, hetzelfde voor een hond trouwens. Hoor. Als je geen eten geeft, dan gaat hij dood. Want sommigen zitten te voeden en zeggen, ja, dat is moeilijk. Nee, je voedt het. En dat is waar de Bijbel toe oproept. Je moet het niet voeden. Je moet het weerstaan. Nou gaan we naar vers 3, want nou naar vers 5. Nou komt er iets heel aparts. Want Paulus zegt in vers 3, wij zijn gestorven. En dan begrijp ik wat hij gaat zeggen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ja. Ik dacht dat we er waren. En nou gaat hij oproepen om je leden te doden die op de aarde zijn. Ja, maar Paulus, de oude mens, die leeft niet meer. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Gestorven en toch de dood van dood dan uw leden. Wat bedoelt hij? Nou, hij bedoelt dit. Je bent gestorven. Maar nu je bent gestorven, moet je deze dood ook belijden door te breken met het zondige levenspatroon. Dus nog een keer, je bent gestorven, maar doordat je gestorven bent, moet je deze dood ook belijden door te breken met je zondige levenspatroon. En dat is zo geweldig mooi, dat Paulus die roept op, heel simpel hoor, het evangelie is heel eenvoudig. Die zegt gewoon, je moet je handen gebruiken ten dienste van God. Je ogen gebruiken ten dienste van Hem. Dus waar kijk je naar? Waar luister je naar? Waar brengen je voeten je? Stel jij je voeten ten dienste van God? Ja, een beetje ver gezocht. Je moet niet doorvloeien. Nee, doe ik niet. Paulus die vloeit dan door. Vroeger in mijn eertijds, die oude mens. Ja, toen brachten mijn voeten mij in het stadion. En nu vind ik het geweldig dat mijn voeten mij vanavond hier hebben gebracht. Ten dienste van Hem. Dat is mijn leven. Daar heb ik het alleen maar over mijn voeten. Daar heb ik het nog niet over mijn oren en mijn ogen en mijn neus. Stel jij je leven ten dienste van Hem. Dus de praktijk moet nou gaan uitwijzen dat je dood bent. Dat je gestorven bent. Paulus roept daartoe op. Om te leven uit de nieuwe mens, uit Christus. Ik ga afronden. Het gaat vanavond om een geloofzaak. Want waarom zou je wel geloven dat je zonden vergeven zijn? Moet je even nadenken. Waarom zou je vanavond geloven dat je zonden vergeven zijn? Maar waarom zou je vanavond niet geloven dat je gestorven bent? En daar is over nagedacht. Geloof je dit? Ja, ik geloof wel in de Heer Jezus. Maar hoe weet je dat? En ik weet dat mijn zonden vergeven zijn. Hoe weet je dat? Doordat ik gelovig mocht zien. Dan krijg je zo'n heel mooi antwoord. Doordat ik gelovig mocht zien op de Heer Jezus Christus. Maar nou zeg ik. Ben je daar ook gestorven? Ja, dat vind ik moeilijk. Ja, maar ook dat is een geloofzaak. Dat aanvaar je in het geloof dat met, wat met Christus gebeurd is, dat is met mij gebeurd. Ik ben één plant met Hem geworden. En dat is een geweldig vooruitzicht, want toen Hij aan het kruis ging, toen ben ik aan het kruis gegaan. Toen Hij het graf in ging, toen ben ik het graf in gegaan. En volgende week, volgende keer, dan komt het opstandingsleven. De kracht van dat nieuwe leven. Dat bruist en brandt voor de Heiland. Dat openbaart Hij ook door ons heen. En dan ben ik ook met Hem opgestaan. Dan brandt mijn hart ook om de wil van de Vader te doen. Vervuld van zijn geest. Gericht op Jezus. En zoals Hij naar de hemel is gegaan. Het duurt niet lang meer. Maar dan gaan we zo achter Hem aan. Dan zijn we ook daarin één met Hem geworden. En straks zullen we als koningen met Hem heersen. Zullen we ook één met Hem worden. Dat is het heilsplan van God. Een geweldig vooruitzicht als je dit door het geloof je steeds meer toe-eigent. Want als je dit door het geloof aanneemt, dan wordt dit hoe langer hoe meer je leven. Niet meer bezighouden met die oude mensen, maar met dat nieuwe wat God geschonken heeft. Hij heeft heerschappij in mijn leven. Ik heb vanavond gesproken over het kruis als het centrale thema in de Bijbel. We kunnen er niet omheen. We moeten er ook niet alleen voor blijven staan. Maar we mogen verder. Het voorbeeld van het tabernakel tot in het heiligdom. We mogen naar de Vader. We mogen thuiskomen bij Vader. Ik vind dat zo mooi. Anne van der Bijl die zei een keer op een conferentie. Laten we eens een stukje lezen uit Vaders boek. Oude man, gelouterd door het lijden. Geweldig. Een stukje lezen uit Vaders boek. Hij heeft het begrepen. Hij komt thuis bij zijn Vader. We mogen doorgaan tot in het heiligdom. Ik heb gesproken over het kruis als de betaling van onze schuld. Maar ik heb ook gesproken over het kruis. De plaats van onze sterfdag. Het moment van onze sterfdag. Mag ik eens vragen ter afronding? Ben je nu nog steeds enthousiast over het kruis van Golgotha? Ben je nu nog steeds enthousiast? Misschien zegt iemand, mijn hart brandt nog vuriger voor hem. Hij die zijn leven gaf. En ik mocht met hem meegaan. En het is nu nog ten dele. Maar Colossense zegt het verderop. Als Christus zal geopenbaard zijn. Die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat een dag. Wat een dag zal dat zijn. Hang het kruis maar om je nek. Of in je woonkamer. En getuig van het kruis. En getuig niet alleen, ja, ik heb vergeving van mijn zonden. Maar getuig dat je gestorven bent. En dat Christus je leven is. Hij is je alles geworden. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Functioneert het kruis zo in je leven? Of sta je nog rechtop? Heb je nog recht? Heb je nog je trots en je hoogmoed? De goedkeuring van mensen nodig om te leven? Of mag je in die ontspannenheid leven? Ik ben van hem. Voor altijd. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Roemen. Roemen in het kruis alleen. En dat is waar Paulus van getuigt. En met die tekst sluit ik af. Galaten 6 vers 14. Maar het zij verre. Verre van mij. Dat ik zou roemen. In mezelf. In mensen. Nee, dat ik zou roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Roemen. Ja, maar ik ben gestorven daar. Ja, maar mijn ego is gestorven. Maar dat is een bevrijding. Ik ben van mezelf verlost. Ik hoef niks meer te zijn voor deze wereld. Het gaat om de goedkeuring van God in mijn leven. Niet of mensen instemmen met mij. Of hoe ze over me denken. Of ze me prettig vinden of minder prettig. Het gaat om de goedkeuring van hem. Wat een ontspannen leven. Ik wens nergens anders in te roemen, zegt Paulus. Dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Nou kom maar. Door de welke de wereld mij gekruisigd is. Er is geen lading meer. En ik ben voor de wereld gekruisigd. Ik leef voor hem. Is dat je leven? Is dat je leven? Leven voor hem. In algehele overgave. Dat leven begint hier. De staat van de verloren zoon. En ze begonnen vrolijk te zijn. En er staat nergens dat ze opgehouden zijn. En dat geldt voor ons ook. Dit leven begint hier. En gaat door tot in eeuwigheid. Amen. Zeker. Ga je staan.
Ik ben gewaarschuwd. Toen ik pas tot geloof kwam, begon ik dat tegen de mensen te vertellen. Ik was zo blij. En mijn vader zei tegen mij, je moet heel erg oppassen dat je geen palen voor de zwijnen werpt. Want er zijn natuurlijk mensen die er ook absoluut niets van willen weten. Hij zegt, dan sta jij daar wat te vertellen. En dat werkt niet. Dus wanneer moet je spreken, wanneer moet je zwijgen?
Dat wil je voor mij weten. Maar is mijn antwoord bevredigend? Want als ik zeg, ik moet altijd spreken. Ben je dan blij of minder blij? Nee, dat is geen recht voor mij. Maar ik denk dat dat wel alles te maken heeft met de persoonlijke wandel met de Heer. Ik heb in mijn eigen leven een tijd gekend, en Annette die weet daar nog wel van, ging ik als een paard door een porseleinenkast heen, want ik dacht altijd als God voor me is, wie staat me tegen, dus. Merk het gebeurt hoor. Dat zelfs tot in mijn familie zeiden, dat ze zeiden, ik kan die gozer zijn kop niet inkrijgen. Zo ging het. Maar ik dacht echt, goden een dienst te doen. Overal, ik wilde de straatstenen zelfs bekeren. Maar dan merk je dat je daar ook wijsheid in nodig hebt. En wat ik toen nog niet kende, dat was de intimiteit met God. Het praten met hem en daarin ook zijn momenten afwachten om mijn getuigenis ook te delen of met anderen te spreken over het evangelie. En toen hebben ze ook gezegd, een hele degelijke ouderling, ja, je hebt een hoop vuur, maar weinig licht. Nou, dat kan. Maar goed, toen dacht ik bij mezelf wel, Ik wou, en dat ging niet om aan, maar toen dacht ik bij mezelf, ik wou dat er meer mensen vuur hadden. Dan komt het licht vanzelf, althans, in mijn open haar werkt het zo. Dus, maar waar het mij om gaat is dat in het begin ben je daar soms wat, ja, niet echt verstandig in misschien. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om een getuige te zijn, ook als je weerstand voelt, dat je een stuk wijsheid van God ontvangt. En ik heb ook tijden gehad dat ik ergens zat dat ik niks gezegd had. En het punt is, er kan ook een moment in je leven zijn dat je als je op een verjaardag zit of wat dan ook, dat je alleen denkt nuttig te zijn als je over de Bijbel hebt gesproken. Dus de Heer Jezus hebt genoemd. Dat je dan alleen nuttig bent geweest. Alleen ik heb moeten leren dat ik op een verjaardag ook eens over een knalpijp of een uitlaat moet praten, wat me totaal niet interesseert. Of over iemand zijn merk of wat dan ook. Maar dat ze, hij kan ook nog daarover praten. En dan heb je vaak een andere ingang dan dat je heel dwangmatig mensen met het evangelie confronteert. Dat is wat God mij geleerd heeft. En heel vaak als wij ergens naartoe gaan en ik voel in mijn geest aan, en dat is ook een stukje intimiteit met God wat je doet, dan bidden wij eerst voordat we ergens naar binnen gaan. Geef mij de woorden, geef me vrijmoedigheid om te spreken, en als ik niet hoef te spreken, dan laat ik het zelf. Maar ik heb me opengesteld voor uw leiding. En ik merk dat dan de ontspanning ook innerlijk in jezelf aanwezig is. En anders wordt het een opgelegd iets, nou moet ik dit, en je moet helemaal niks meer. Ik ben er van God, en hij mag me gebruiken. En toen heb ik hele wonderlijke dingen ontdekt. En ik heb het idee dat dat wat beter geland is dan dat verhaal van die paard en de porseleinkast. Maar goed, er was ook niemand die mij daarin stuurde en leiding gaf. En ik denk dat er velen hier vanavond ook zijn die weinig een stukje geestelijke leiding hebben ervaren in hun leven. En ja goed, daarom is het ook voor mij echt een gebedsvorming dat we vanavond met elkaar verder mogen gaan. Mogen nadenken over die dingen. En ook een stuk getuigenis in de vorige les ook aan de orde is geweest. Hoe ga je daarmee om? Maar het is een proces waar we in omgaan. Dus als u zegt, wanneer moet ik spreken? Ja, de laatste tijd zeg ik heel vaak, vraag het aan de Heer wanneer je moet spreken. En dat lijkt een heel simpel antwoord, hè. Want misschien denken sommigen nu, terwijl ik daarin keek, zitten ze hier te denken, ja, lekker verhaal. Ik heb nog geen antwoord. Toch, dan dacht ik altijd, als er zo'n antwoord gegeven werd aan mij, dacht ik altijd, ja, die man had makkelijk praten. Je moet eens weten waar ik in zit. Nee, hij weet heel goed waar je in zit. Maar hij weet ook heel goed wat het is om het aan de Heer te vragen. En hij weet ook heel goed wat het is om dan een antwoord te krijgen. En dat is denk ik een proces in het geestelijk leven. Waarin we steeds meer ontdekken wat de wil van God is. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is. Vanuit mijn eigen leven, hoe ik dat geleerd heb. En Annette heeft mij daar ook wat in bijgestuurd. Dat is soms ook wel handig als je dat merkt, dat je een beetje gas terug moet geven of extra gas of wat dan ook. Maar fijn dat u deze hebt gevraagd. Het kan best wel zijn dat er meer vragen zijn, maar de tijd hier gaat altijd zo hard. Jullie doen altijd zo laat binnen ook, hè? 5 over 8, 10 over 8. Nee, Martin, ik kijk jou niet aan. Het is 10 over half. Wat zullen we doen? Mannen, broeders? Zusters? Iets? Wil je wat zingen? Ja? Ja, dat is goed. Dan gaan we wat zingen. Nou, dat ik nou in groepen ben, het is ook een beetje mijn schuld. Dat ik wellicht te lang gesproken heb, maar ik geloof dat het...
Dat is leiding.
Dat is leiding, hè? Ik geloof er ook in. Ik vind het fijn dat we zo met elkaar kunnen spreken dat we gewoon zijn als leiding. Niet misbruiken natuurlijk. Ik geef graag het woord aan Cor en Dennis.
De laatste bladzijde van de les stond een lied. Laten we dat voor elkaar zingen. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Zullen we... 666 hebben aan de Heer dezelfde dienst op de laatste bladzijde van deze les.
Zullen we even een staartje weer met je benen
nog een slotlied, dat willen we graag tot slot bewaren, maar misschien is er iemand van jullie die een lied in zijn hart heeft wat we nog kunnen zingen. Het is geweldig om zo samen je verlangen ook in het lied eenparig uit te zingen.
836,
is dat op je heuvel daar eens?
Ja.
Kijk, dat past ook bij de boodschap van deze avond. 836. uit. Die hebben wij ook in de bundel. Dat is wel makkelijk. Hoeveel coupletten zijn dat? 836? 4. 4? Ik hoor 5 ook, maar wat is het nou? 4 met de jaren vrij steeds. Op die heuvel.
Dat was niet zo'n muzikaal iemand, die dacht dat dat een apart coupletten
had. Ja. Dat het mag rustig wat is. Klet mij daar nog niet aan zeker. Hebben we het wel. Ja.
Ah, nee. Ja, je hebt wel een aantal vroeghouten kruis.
Hij heeft bij ons een vroeghouten kruis, juist. Ik denk, zijn we nou 28 hier? Kom maar 30
minuten.
Oh, zijn die complete? Dus ik heb er maar 3. Zelfde melodie. Zelfde melodie. Ja, ze hebben geen woorden. We zien het ja straks. Oh,
I'm not
van mijn zuster die had een brilmoed.
Acht van de negen.
Aan Johan de Heer.
Ja. Even kijken wat het.
Of God al zag rust mijn ziel. Ja, ik kan wel even de tekst hebben. Is er nog ergens een bundel van Johannes? Wat is God lang rust mijn ziel? 809 uit Johan de Heer. En geen muziek.
Om mij af te sluiten. Heel mooi dat u dat, dat opgaf. En dat is denk ik helemaal in de lijn van wat we vanavond gehoord hebben. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat we hier bij elkaar konden zijn. En dat deze boodschap van Gods wegen tot ons allen kwam. En ik heb nog één ondeugende vraag aan het einde. Want het landde in het begin niet zo erg. Maar wie van jullie is gestorven? Geestelijk gestorven? Kijk, nou gaat het wat enthousiaster. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En ik kreeg net een heel mooi... Het zijn twee zinnen, maar het is heel mooi wat Kees mij net gaf. En dat wil ik tenslotte aan jullie meegeven. Hij die sterft voordat hij sterft, die sterft niet meer als hij sterft.
Amen.
Amen. Zullen we samen, Heer, danken. Vader, we zijn u zo ontzettend dankbaar dat u onze God, onze Vader bent. Dat we u onze Vader mogen noemen door het werk van de Heer Jezus Christus. En wel heel bijzonder wat hij gedaan heeft aan het kruishout van Golgotha. We danken u dat één man, de mens, Jezus Christus, naar deze wereld gekomen is. En wij willen hem aanbidden. Wij willen hem prijzen, loven en danken voor het offer dat hij gebracht heeft. Ja, het offer van zijn eigen leven. En we lazen het vanavond uit Jesaja. Dat als hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dank u wel dat tot op de dag van vandaag uit Jood en Heiden mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Die bevrijding, vergeving, reiniging mogen ontvangen. Waar de Heilige Geest in komt wonen. Dank u wel voor de inwoning van uw geest. Maar we mochten vanavond nog een stap dieper, nog een stap verder gaan. Dat toen hij gekruisigd is, wij met hem gekruisigd zijn. En dat toen hij aan het kruis ging, dat onze trots en onze hoogmoed, onze eigendunk, ons ego gestorven is. Opdat we niet meer de zonde zouden dienen. Maar dat we zouden leven in nieuwheid van leven. Tot eer en glorie van hem. Die ons gekocht en betaald heeft met zijn dierbare bloed. O, wij komen woorden tekort en ik voel dat ik sta te stamelen. Om uit te drukken, Heer Jezus, wie u bent. U bent mijn heiland. U bent mijn verlosser. U bent mijn redder. U bent mijn heelmeester. En wij danken u dat we dat met elkaar mogen getuigen vanavond. En we willen nergens anders in roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door de welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Dank u wel voor die genade. En ik wil voor een ieder vanavond die hier is bidden. Dat dat opstandingsleven waar we volgende keer over na mogen denken. Dat dat ook zich meer en meer openbaart in en door ons heen. Maar dat de wereld ook zal weten dat wij niet meer leven. Dat ons ik het niet meer voor het zeggen heeft. Dat we nu werkelijk vrij zijn. Geen slaven meer. Maar kinderen van de Allerhoogste. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. Dank u wel, Heer, voor de muziek vanavond. Dank u wel voor Cor en Dennis die ons hebben begeleid. Dank u wel voor elkaar dat we naar elkaar mochten luisteren. Dat we dat woord mochten delen. Dank u wel, Heer, dat ook Kees alles in gereedheid had gebracht hier. Dank u wel dat alle dingen mochten medewerken ten goede. En dat u boven wat wij bidden of denken heeft gedaan vanavond. Dank u wel dat uw hart heeft aangeraakt. En dat u vanuit deze eerste cursusles van het nieuwe jaar met ons verder op wilt trekken. Ik bid u voor een zegen voor een ieder van ons. Hoe onze omstandigheden ook zijn. Moeitevol, verdrietig, misschien vreugdevol en blij. Maar dat we met elkaar te alle tijden mogen ervaren dat u door uw geest in ons woont. En dat u ons troost en leidt om ons uiteindelijk tot u te nemen. Heer Jezus, laat die dag spoedig komen. Dat we u mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn. Zo leggen wij deze avond terug in uw handen. Gaat u verder met het woord wat gebracht is, Heer. Werk het uit in ieder van ons. We bidden u ook voor diegenen die hier voor het eerst waren. En het is mijn gebed dat zij zich verbonden met ons voelden. Maar bovenal met u, Heer Jezus. Dat ze u in hun leven hebben gezien vanavond. En dat hun hart opsprong van vreugde. En dat ze getuigden, dit is mijn leven. Jezus is mijn leven. Dank u wel ook voor hen. En het zou geweldig zijn als ze ook in het vervolg bij ons blijven, Heer. En deze cursusavond blijven volgen. We bidden u ook voor hen die hier niet konden zijn. Er waren ook afmeldingen vanwege ziekte. We bidden u om genezing en herstel. Zo leggen we alles in uw hand. En we danken u dat we elkaar aan u mogen toevertrouwen. We behoren u toe. Wij prijzen uw naam. En we zien uit naar de volgende keer. Brengen we ons weer samen. Heren, ga met ons mee. Wij danken uw naam. Amen. Wat ik nog niet had verteld, maar dat had je wel gelezen. Op die Maranatha-avond, dan zal onder andere zang- en muziekgroep Gideon ook zingen en spelen voor ons. Cor, die is daar de zangleider van. Dus ik zou zeggen, als je daar ook van wil genieten, dat we met het woord en met het lied de Heere God kunnen loven en prijzen. En achterin liggen ook posters in kleur.
Als je hem in je gemeente op wil hangen, doe het. Wees vrij, voel je vrij. Dan bedank ik jullie nogmaals voor jullie opkomst. Heel fijn dat jullie er allemaal waren. En we zien uit naar de volgende keer. Nog één slotlied.
Als het tijd is om te gaan, dan mag dat natuurlijk. Maar dat geweldige slotlied, dat is... Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van Gena door het bloed van Golgotha. En het eindigt dan zo. Zoon van God en Zoon des mensen, ook ons spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Kom, Heer Jezus, kom. Ik wacht. Dat is 311 uit opwekking. En daarna, dan mag u gaan, maar wij zingen daar nog een lied daarna. U mag ook blijven. Dan zingen we u zingend de deur uit.